Gemeente, vanmiddag lezen wij een gedeelte uit het Nieuwe Testament. En wij lezen uit het Evangelie van Johannes, het zevende hoofdstuk. Het Evangelie van Johannes, het zevende hoofdstuk. En wij beginnen dan te lezen bij vers 37. We vallen eigenlijk een beetje midden in het hoofdstuk. Misschien is het even goed om een paar dingen hiervan te zeggen. Gedeelte van het Evangelie van Johannes, waarin dit schriftgedeelte staat opgetekend, gaat over de prediking van de Heer Jezus. En we zien vanaf Johannes 5 tot en met 12 dat de prediking van de Heer Jezus voor tweedracht onder de menigte leidt. Dat het niet hartelijk wordt aangenomen. In Johannes 5 zien we dat de Heer Jezus dus die man genas, die 38 jaar ziek was, bij Bethesda. En als de fariseeërs dan horen dat de Heer Jezus dat wonder gedaan heeft op de Sabbat, dan worden ze boos. En al helemaal als ze dan horen dat hij ook nog eens predikt dat hij de Zoon van God is. Nou, dan zoeken ze hem te meer om te doden. Dan willen ze hem gevangen nemen en ze willen hem doden. Dat zien we in Johannes 5 gebeuren. En dan in Johannes 6 dan zien we dat de Heer Jezus blijft preken en over het geloof en het ongeloof. Zij die geloven zullen behouden worden, ongeloof zal vergaan. En dan zeggen zelfs de mensen die in de nabije omgeving zijn van de Heer Jezus, is deze reden niet hard? En ze verlaten Jezus. Het wordt steeds kleiner. De kring wordt steeds kleiner rondom de Heer Jezus. En dan, als dan ook zijn discipelen, die dus niet de 12 discipelen, maar die daar buiten stonden, dus de Heer Jezus gaan verlaten vanwege zijn prediking, dan zien we in het zevende hoofdstuk dat zelfs zijn broers niet in hem geloven op dat moment. Dus ze zien een soort eenzaamheid, en als de prediking van de Heer Jezus dus uitgaat, dan gebeurt er wat onder het volk. Nou, dat moment is dan aangebroken dat het Loofhuttenfeest gevierd wordt, de instelling van God. En dan op de laatste dag van dat Loofhuttenfeest, dan gaat de Heer Jezus staan. En dat gaan wij ook lezen. Dus Johannes 7 vanaf vers 37 tot het einde. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En velen dan uit de menigte, die dit woord hoorden, die zeiden: hij is werkelijk de profeet. En anderen zeiden: hij is de Christus. Maar anderen zeiden: de Christus komt er niet uit Galilea. Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was? En er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hem wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hen: waarom hebt u hem niet meegebracht? En de dienaars antwoordden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeërs dan antwoordden hen: bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd? Of van de fariseeën? Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus dan, die 's nachts bij hem gekomen was, die een van hen was, zei tegen hen: veroordeelt soms onze wet de mens als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? En zij antwoordde en zeiden tegen hem: bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En in ieder ging naar zijn huis. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking kunt u lezen in het 37e en het 38e vers. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Boven de prediking van vanmiddag staat geschreven: Christus in het middelpunt op het Loofhuttenfeest. Christus in het middelpunt op het Loofhuttenfeest. Drie gedachten willen wij met de hulp van de Heer overdenken. De eerste gedachte is: het was op de laatste dag de grote dag van het Loofhuttenfeest. De tweede gedachte is: een hartelijke, welmenende oproep en een belofte van de Heer Jezus. De derde gedachte is de reactie van de menigte. Dus Christus in het middelpunt op het Loofhuttenfeest. Dat was op de laatste dag, de grote dag van het Loofhuttenfeest, een hartelijke, welmenende oproep en een belofte van de Heer Jezus en de reactie van de menigte. Gemeente, jongeren en ouderen. We hebben zojuist dus gelezen uit het evangelie van Johannes. En voor velen onder ons denk ik dat deze geschiedenis niet vreemd is, dat je hem wel vaker gehoord hebt. Een bekende geschiedenis over het algemeen. Maar voordat we nu gelijk de tekst induiken, als ik het zo mag zeggen, laten we ons eerst eens even nagaan wat in welke context dit nu staat geschreven. Ja, dus zo meteen gaan we echt in gedachten naar dat tempelplein en dan zullen we steeds meer de tekst gaan begrijpen. Maar eerst is even dit. Om nu helder te krijgen waarom deze geschiedenis nu eigenlijk geschreven is. En tegelijkertijd geeft het ook gelijk weer aan dat we eigenlijk niet vrijblijvend hier zitten. Als het gaat over het geloof. Want zo lezen we in Johannes 20 vers 31. Opdat je gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat je gelovende het leven hebt in zijn naam. En dat is nu de context waarin heel het evangelie is geschreven, opdat je geloven zult. Dus we zitten hier niet vrijblijvend. We kunnen eigenlijk, en dat weten we allemaal toch wel, niet zomaar een beetje hier zitten en luisteren en dan naar huis gaan en denken van, nou, dat was een mooi verhaal. Ja, daar zou ik best wel wat mee kunnen. Nee, het gaat om dat gij gelooft, dat je gelooft. Het draait dus om het geloof in Christus, de Zoon van God. En dat is alles bepalend in uw, jou en in mijn leven. Dus als Christus vanmiddag in het middelpunt staat, hier in Kralingse Veer, dan ontmoeten wij de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord. En hij spreekt tot ons vol liefde en vol bewogenheid. Maar ook vol ernst. En hij roept een ieder toe: als er iemand dorst heeft, die komen tot mij en een drink. En opnieuw gaat er dus voor de tweede keer op zijn dag, gaat het woord open. En spreekt de Heer Jezus zelf door zijn woord tot u en tot jou en tot mij. Opdat je zult geloven. En het leven zult hebben in zijn naam. Nou, wat beweegt hem dan? Wat beweegt de Heer Jezus om telkens opnieuw die boodschap te doen laten horen? En je zult denken, als je hoort hoeveel tegenstand de Heer Jezus had, en hoeveel mensen er van hem vandaan gingen omdat hij zijn reden hard was, dan zul je toch denken dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt van, ja, nou is het goed. Maar dat doet de Heer Jezus dus niet. En nog steeds niet. Vandaag de dag nog steeds komt de Heer Jezus en hij strekt zijn hand uit. En wat beweegt hem dan? Nou, dat is vanwege zijn eeuwige verkiezende liefde. Dat is de liefde van de Vader. De liefde van de Vader in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. Ja, hier is de liefde van God de Vader in geopenbaard. Hier laat de Heer God zijn liefde inzien in de Heer Jezus. Zijn enige geliefde zoon. Zijn liefste. Die zendt hij naar hun wereld, die helemaal niet naar hem vraagt, en die hem verwerpt, en die helemaal niets in hem ziet zitten. Dat is liefde. Hij offert het allerliefste op en zijn zoon gaat bereidwillig zelf. Hij heeft gezegd in eeuwigheid, Vader, ik kom om uw wil te doen. En zo is de zoon gegaan van boven naar beneden. En hier is dan ook de liefde van de Vader in geopenbaard. Opdat je zult geloven. En met deze klem op uw, jou en op mijn hart staat ook deze geschiedenis geschreven. Opdat je zult geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Opdat je gelooft dat al je zonden gewassen worden door het Lam van God. Opdat je gelooft dat de Heer Jezus Christus jouw redder en zaligmaker is. Opdat je gelooft dat Hij gekomen is naar deze wereld om jou te redden, om jou zalig te maken. Daarom is deze geschiedenis getekend, opgetekend. En die welmenende oproep van de Heer Jezus was dus op het Loofhuttenfeest. Aan het begin van hoofdstuk 7, tweede vers, dan lezen we dus dat het Loofhuttenfeest bijna was aangebroken. Nou, dat Loofhuttenfeest, wat was dat dan precies voor een feest? Nou, dat was niet een feest wat de Joden zelf hadden verzonnen of zo. Maar het was een instelling van God. Een instelling van de Heer. Het was een feest van de Heer. Het was niet een droevig feest. Nee, de Heer had gezegd, op de 15e dag van de 7e maand, als heel de oogst binnen is, als de schuren vol zijn, dan moet het volk bij elkaar komen om het feest van de Heer te vieren. Het was dus een oogstfeest. Wij zouden zeggen, dankdag voor gewas en arbeid. En op het Loofhuttenfeest, dat oogstfeest, was vooral de vreugde, de blijdschap, dat was de zaak, dat werd benadrukt. Er staat in Deuteronomium 16 bijvoorbeeld, vers 11, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God. De instelling om vrolijk te zijn, dankbaar voor al de gewassen die van het land gekomen zijn. Nou, tijdens de voorbereiding zag ik ze allemaal gaan. Al die mensen. Het hele volk van Israël komt in beweging. Elk dorpje, een vlek, staat er dan. Een paar huisjes daar in die bergen, in Galilea, in Nazareth. Overal vandaan, Bethlehem. Je ziet ze allemaal, gaan. Al die gezinnen die gaan op naar de tempel, om het feest te vieren, om vrolijk te zijn. Er heerst een feeststemming onder het volk. En zo gaan de pelgrims. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's godgewijden top. Straks zullen de poorten van Jeruzalem binnengaan, zullen de poorten opengaan en dan gaan ze naar binnen om het oogstfeest te vieren en de tenten op te zetten. En dat wordt een feest. Trouwens, die tenten, want het heet Loofhuttenfeest, die tenten, dat is wel bijzonder, zeker tijdens het Loofhuttenfeest. Dat is iets anders dan een gewone tent. Ik weet niet of jullie wel eens kamperen. Ik heb het wel eens gedaan. Dan heb je natuurlijk een tent, een tentdoek en heel veel haringen. Ik deed er ontzettend veel haringen in de grond, zo vast mogelijk zetten. Want ja, als er een storm komt, dan moet die tent wel blijven staan natuurlijk. En dan voelde je ja toch veilig. Maar deze tenten, dat is echt iets heel anders. Het was een instelling van God. God had het zo bevolen dat je tijdens het Loofhuttenfeest niet in huis mocht wonen, maar buiten je huis. En dan moest je een soort hut bouwen. Nou, misschien heb je wel een boomhut of zo als je buiten speelt. Of iets zoiets. Nou, de Heer had gezegd, je mag niet tijdens deze 7 dagen feest, mag je dus niet in huis wonen, maar dan bouw je een hut, een sukkot, van groen bomenhout, takken van groene bomen, en het dak, dat moet zijn van palmbladeren. En dan kon je doorheen kijken. Beetje een gammel hutje. Het mocht dus niet stevig staan. Dat was niet de bedoeling. Waarom dan? Waarom mocht het dan geen stevige tent zijn? Ja, dat komt omdat tijdens dat loofhuttenfeest er niet alleen de dankfeest was, dankdag voor gewas en arbeid, maar tegelijkertijd dachten ze tijdens het loofhuttenfeest terug aan die 40 jaren in de woestijn. En de vaderen in de woestijn, die leefden ook in zulke hutjes, omdat ze wisten dat ze op doorreis waren. Dus het moest er gewoon een gammel hutje zijn en ze gingen van plaats naar plaats, op weg naar het beloofde land. Nou, tijdens het loofhuttenfeest werd er dus nagedacht over die 40-jarige woestijnreis en die zelfgemaakte hutten. Die moesten eenvoudig zijn, niet al te stevig, omdat je dan herinnerd werd aan die doorgang van de vaderen door de woestijn en tegelijkertijd ook aan de broosheid van ons bestaan. Zo'n gammel hutje stond symbool voor een schamel levenshutje. Dus gewoon zoals wij zijn, ons leven. Ja, het is maar broos. Op het een of het andere moment kan er van alles gebeuren, toch? En ondanks dat dan de oogst is binnengehaald en de schuren vol zijn en we dankbaar zijn voor God, blijf je tenslotte ook maar een pelgrim. In zo'n schamel levenshutje. Een levenshut waar de pinnen dus niet te vast en te stevig in de grond zijn geslagen. Want ze zijn op doorreis. Net als de vaderen door de woestijn. Want de prediking van het Oude Testament, dat gaat over het koninkrijk van God. En daar verlangden ze naar. Dat koninkrijk van God, dat messiaanse koninkrijk waar de zoon des mensen zal heersen. De koningen zullen buigen en knielen. En dat koninkrijk dat zal komen. En dat schamele hutje, die sukkelt, die wees daarna van, ja, het is hier tijdelijk, want straks dan zal het koninkrijk van de Messias aanbreken. Ja, en als die loofhutten gereed waren, klaar waren, iedereen had zijn hut, dan kon het feest beginnen. En dan stond Jeruzalem ook een week lang in het teken van vreugde en blijdschap. En dan heerst er, nou, dat kun je wel voorstellen, een vrolijke, feestelijke stemming in Jeruzalem. Het volk is vrolijk voor het aangezicht van de Heere. En het zingt Gods lof rondom de altaren. Er is feest. En onder dat feestende volk, voor het aangezicht van God, bevindt zich Jezus. Jezus. En het was op de laatste dag, de grote dag van het feest. De Heer Jezus was dus ook gekomen naar het huis van zijn vader om daar het loofhuttenfeest te vieren. En we lezen in vers 10 dat de Heer Jezus eigenlijk incognito naar het feest kwam. Maar toen zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging hij ook zelf naar het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgen. Omdat hij dus die confrontatie met die fariseeërs wilde voorkomen. Want die wilden hem grijpen. Maar in vers 14, dan wordt het al anders. Dan zien we dat de Heer Jezus dus, toen het feest al half voorbij was, nou zegt de vierde dag, dat de Heer Jezus naar de tempel ging en hij onderwijs gaf. Dus de Heer Jezus is gekomen en hij was er dus halverwege het feest, gaf hij onderwijs. En in vers 37 lezen we dus ook dat hij het hele feest heeft meegemaakt. Want de laatste dag, de grote dag van het feest, daar was de Heer Jezus ook aanwezig. De laatste dag, de grote dag van het feest. Wat betekent dat precies? Die laatste dag. Nou, er staan twee woorden in het Grieks en dat woordje laatste, daar klinkt een woord eschaton in door. Een eschatologische dag. Er klinkt iets beslissends in door. Die laatste dag, dat was een beslissende dag. En het woord groot, daar wordt het woord mega gebruikt. Het was dus een mega eschatologische, alles beslissende dag. Nou, wat gebeurde er dan op die laatste dag anders dan de andere dagen? Waarom was dit dan een beslissende dag, die laatste dag, die grote dag? Nou, gemeente, naast de offerdieren die geofferd werden, was er ook het waterplengoffer. Dat was een ceremonie die door de Joden zelf was ingesteld. En wat gebeurde er dan? Nou, de priester die ging na het morgenoffer de tempelberg af en dan ging hij naar de beek Siloam. En die beek Siloam die stond in het teken van het levende water des Heren. Want buiten de stad had je de Gionbron en daar kwam dat water naar boven. Die beek Siloam. Al was er een leger rondom de stad, dan nog hadden ze water vanwege die bron. Als je in Israël geweest bent, dan kun je die nog steeds bezoeken. Die gangen, die waterleidingen die buiten de stad zo omhoog kwamen in de stad. En als dan die priester dus vanuit Siloam dat bronwater, een waterkruik meenam en dan schepte hij dat vol. Hij had een gouden waterkruik, die nam hij mee van de tempel vandaan naar beneden. Die nam hij mee en dan ging hij weer terug naar boven, naar het tempelplein. En als hij dan terugkwam, dan stonden daar de priesters al te wachten en de feestende menigte. En dan gaf hij die beker door aan een andere priester en die priester die noemde de tekst uit Jesaja 12. Vers 33. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En dat sprak die priester uit en het hele volk dat samengekomen was, die sprak die woorden van de priester na. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zo dankte zij de Heere voor het levende water vanuit de Siloam. En dan bliezen de priesters op de bazuinen en zongen de levieten de psalmen. En er was een grote blijdschap op het tempelplein en ze dankten de Heere. En dat deed de priester de eerste dag en de tweede dag, en de derde dag, de vierde, de vijfde, de zesde dag. En op die laatste dag, die grote dag, kwam die vreugde tot een allesbeslissend hoogtepunt. De priester die met die gouden waterkruik het bronwater uit de beek Siloam schepte, werd vergezeld door een grote menigte van priesters en het hele volk van Israël stond eromheen. Het was een waterprocessie, een optocht. En het volk danste en juichte, ze waren vrolijk voor het aangezicht des Heren. En in de Mishnah, daar lezen we een Joods gezegde, dat afkomstig is uit de Mishnah dus. En daar proeven we iets van die vreugde. Dus er staat, en een rabbijn heeft dat geschreven, wie de vreugde bij de waterprocessie nooit heeft meegemaakt, dus die optocht, wie die vreugde nooit heeft meegemaakt, die heeft in zijn leven nooit vreugde, echte vreugde gezien. Zo intens was die blijdschap. Het hele volk ging erin op, voor het aangezicht des Heren. En die waterprocessie die begon dus bij de beek Siloam en de priester met die gouden waterkruik voorop. En zo klommen ze de berg op, de tempelberg op. En die eindeloze stoet van priesters en het volk verzamelde zich rondom het brandofferaltaar. En op die laatste dag, die grote dag van het Loofhuttenfeest, trok men 7 maal rondom dat brandofferaltaar. En op dat moment zetten de tempelzangers opnieuw de psalmen in. Psalm 113 tot 118, dat zijn de Hallelpsalmen. Dit is ook de psalm van Olaf. Psalm 116, die zongen ze toen. Mooi, hè? Moet je voor je zien, heel dat volk uit volle borst. God heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Zo gingen ze. En bij het zingen van die laatste psalm, psalm 118, veranderde het gezang in een gebed. Die laatste psalm van het Hallel. En dan klonk daar het gebed van het volk: Och Heere, geef nu heil Och Heere, geef nu voorspoed. Heere, geef ons heil, geef ons voorspoed. En steeds luider klonk dat gebed van het volk, terwijl die hoge priester nog met dat water, met die waterkruik stond. Heere, geef ons heil, Heere, geef ons voorspoed. Want wat moesten ze zonder Gods zegen? Het land was door de zon alweer uitgedroogd en de oogst was binnen, maar er moest opnieuw water naar beneden komen. Er moest opnieuw regen komen. Om het gewas weer op te laten groeien. En het volk bidt dus om water, zodat alles weer kan gaan groeien. En ze beseffen natuurlijk heel goed dat de Heere door genade de regen schenken wil. Zoals het volk trouwens in de woestijn ook eens zonder water zat. Die steenrots. En daar kwam dus een fontein van water uit. En zo bidden ze nu opnieuw om water. Want ja, Gods hand bracht in dat dorre oord in die woestijn rivieren uit een steenrots voort. Het water staat dus in het teken van de vruchtbaarheid. Zonder water is het dor en droog en dan groeit er natuurlijk helemaal niets. Niet op het land, maar ook niet in het geestelijk leven. Want het water stond niet alleen in het teken van het gewas, maar ook in het teken van het heil. En verlangend werd dus uitgekeken naar dat moment dat het water zou komen van boven en dat de Heilige Geest zal uitgestort worden. Ze pleiten dus op Gods belofte. Zoals in Zacharia 14 vers 8 staat, ook zal het in die dagen zijn dat er levende wateren uit Jeruzalem voort zullen vloeien. Er zal een levend water zijn. Het is een teken van Gods koninkrijk. Een teken van het koninkrijk van God, dat Messiaanse rijk, waar het water in overvloed zou zijn, waar het water vanuit Jeruzalem zou doorstromen naar het droge. Dus pleitend op Gods belofte, pleitend op dat koninkrijk van God. Het water verwijst dus naar Gods belofte. Het koninkrijk. Ja, je kan denken bijvoorbeeld aan Jesaja 44. Hè? Ik zal water gieten op de dorstige, stromen op het droge. En ik zal mijn geest op uw zaad uitgieten. Verlangend naar het koninkrijk van God. Verlangend naar de groei, het gewas. En tegelijkertijd zien ze daar die hoge priester staan. Die priester. Die waterkruik. En dan is het even stil. En dan kijken ze naar de priester. Nog één keer klinkt daar het gebed. Heere, geef ons uw heil. Heere, geef ons voorspoed. En dan heft de priester in zo'n indenken zo hoog mogelijk die waterkruik, zodat iedereen het kan zien. En dan schenkt hij die waterkruik helemaal leeg. Je ziet het water zo naar beneden gaan over dat brandofferaltaar. En dat is dus het waterpleinoffer. Dat is het slotstuk. Dat is de beslissende dag. Pleitend op Gods belofte. Het water uit de Siloamvijver over dat brandofferaltaar. Zichtbaar voor iedereen. De Heer zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge. Hij zal het doen. Hij zal het doen. Zoals het volk water ontving uit de rotssteen bij de berg Horeb. Hij zal het doen. Indrukwekkend eigenlijk, hè, als je dat zo voor je ziet. Het hele volk eromheen. En dan die priester die dan dat water zo leeg giet. En op dat moment gaat er iemand staan. Een man. Het is niemand anders dan Jezus. En als hij gaat staan, dan roept hij met luide stem. Het is niet zomaar zachtjes, maar dat iedereen het kan horen. En wat roept hij dan? Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Ik ben het, zegt de Heer Jezus. Ik ben die rotssteen. wiens werk volkomen is. Ik ben het levende water waar jullie op pleiten. Ik ben het, de vervulling van Gods belofte. Ik ben het, in God zijn al de beloften die de Heer gegeven heeft in de Bijbel, in de Torah. Die zijn ja en amen in mij. Hier ben ik. Volk, zie het. Als er iemand dorst heeft, kom maar en drink. Wat een nodiging. Wat een nodiging. Wat indrukwekkend. Jezus gaat staan. En de woorden van de profetie van Jesaja klinken daarin door. Alle gij dorstigen, kom, kom tot de wateren. En als je geen geld hebt, kom en koop en eet. Kom en koop zonder geld, zonder prijs. Hier ben ik. Ik ben het levende water. En daar staat dus Jezus. Hij zet zichzelf in het middelpunt. Op het tempelplein, het huis van zijn vader. Wetende dat straks hij zal hangen aan het kruis. Wetende dat hij straks tussen hemel en aarde hangt en het uit zou roepen, mij dorst. En zo roept hij. Wetende dat hij straks de belofte van de Vader in ontvangst zal nemen, de Heilige Geest. Wetende dat hij straks de Heilige Geest zal uitstorten tot in kralingse veer toe. Spreekt hij deze woorden. Als er iemand dorst heeft, kom maar naar mij en drink. De vervulling van Gods belofte. Het volk dat biddend en pleitend om hem vroeg, krijgt antwoord. In de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. Ik ben uw heil alleen. En zoals de Heer Jezus Christus dus toen op dat tempelplein stond, en zo luid en duidelijk het volk toeriep, zo komt hij ook vanmiddag. Echt waar, echt waar. Je zit hier niet zomaar naar een verhaaltje te luisteren. Vanmiddag komt de Heer Jezus door zijn woord in het midden van de gemeente staan. En diezelfde woorden die klinken. Is er iemand in Kralingse Veer die dorst heeft? Zo iemand dorst heeft. Kom maar. En drink. Heeft er iemand dorst? Is er iemand die dorst heeft naar het woord van God? Is er iemand die verlangt naar de Here? Die gekomen is naar de kerk vanmiddag met een hart vol verlangen. Heere, mijn ziel en mijn lichaam, ze hijgen, ze dorsten naar u. In een land dat dor en mat van droogte brandt en om me heen kan ik het maar niet vinden. En ik drink van alles en nog wat, maar ik kan mijn dorst niet lessen. Maar ik zoek dat levende water. Als er iemand is vanmiddag, dan zegt de Heere Jezus, daar weet ik raad mee. Heb je dorst? Kom maar, hier ben ik. Zo iemand dorst heeft, kom tot mij, drink. Dat is een wonder, toch? Een wonder dat we hier zitten. Ja, als de Heilige Geest ons nou gaat overtuigen van onze natuurlijke dorst. Misschien zijn ze vanmiddag wel, die zeggen, ja, weet je, ik heb wat dorst, maar ik dorst eigenlijk naar van alles en nog wat, maar behalve naar de Heere. Dat kan. Dat is wel een wonder dat je dat gaat zien trouwens. Dat je eigenlijk geen lust meer hebt in het water van de wereld. Dat brakke, vieze, smerige water. En wat bedoel ik dan? Nou, dat je urenlang kan gamen. Ik neem mezelf erin mee hoor trouwens. We gaan hier niet zo staan. Maar je kan dus dorst hebben naar van alles en nog wat in de wereld. Maar je krijgt er alleen maar meer dorst van. En ongemerkt zit je achter je telefoon of achter je tablet. En je bent urenlang bezig met, maar ja, met wat? Mag ik het zeggen? Met onzin. Toch? Gamen. En eigenlijk weet je dat diep van binnen wel. Wat heb ik nu eigenlijk gedaan van de week? Of noem maar wat. De meest
vieze, smerige filmpjes.
Ik ga er geen doekjes om binden, gemeente. Op internet. Als niemand het ziet, denken we. Wat een dorst. En dan zit je hier in de kerk en dan spreekt de Heer je aan. Ik heb water, dat is levend water. En als je nu merkt dat je de dorst niet kan lessen in alles en nog wat van de wereld, hoor dan eens naar mij, want ik ben de Heer Jezus en ik wil je dat levende water geven. En ga dan niet twijfelen of de Heer dat wil geven. Doet dat alstublieft niet. Het fluisterde de duivel ons in. Ach ja, dat kan toch zo, maar je kan toch niet zo naar de Heer. Dan moet je eerst je leven maar eens op gaan poetsen. Oh ja, daar loop je mee vast hoor. Vanmiddag klinkt de welmenende oproep van de Heer Jezus. Als er iemand dorst heeft, kom tot mij en drink. En hij zoekt dorstige zielen op. En Christus staat in het middelpunt van de gemeente. En hij weet precies hoe het ervoor staat. En als we dan geen dorst hebben naar het levende woord van God, dan hebben we een verkeerde dorst. Maar we kunnen niet zeggen dat we niet dorstig zijn. Nee, sterker nog, als we heel eerlijk moeten zijn, zoals we geboren zijn, hebben we allemaal de verkeerde dorst. Er is niemand die van zichzelf dorst naar het levende woord van God. Niemand. Wij hebben de levensbron afgesloten en wij drinken liever van het smerige water dat brak staat en waar je alleen maar meer dorst van krijgt. Zo zitten wij in elkaar. We hebben die bron afgesloten. We zijn allemaal dorstig geworden en we proberen onze dorst dus op onze eigen manier te lessen. En dorst naar, en nou vul het maar in, een uitweg in je leven. Je werk, je gezin, er kunnen ook goede dingen, maakt niet uit. Dorst, 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 doorgaan, 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 drinken, drinken, drinken. En dan zegt de Heer Jezus, word eens wakker. Als jullie allemaal dorstig zijn, door jullie zonden en schuld in Adam, dan roep ik jullie allemaal op en kun je dus niet schuilen, achter die smoes, als ik het zo mag noemen, dat je niet dorstig bent. Ja, ik ben niet dorstig, dus dit woord is niet voor mij. Oh nee, doe dat niet. Doe dat niet, want de Samaritaanse vrouw, als ik dat als bewijs mag aanvoeren. De Samaritaanse vrouw, had die dorst naar het levende woord van God? Was die op zoek naar de Heer Jezus? Nee toch? De Heer Jezus zocht haar op. Ja, zo zoekt de Heer Jezus ons ook op vanmiddag. En wat zegt de Heer Jezus dan tot die vrouw? Vrouw, wat heb je een dorst? Ja, die vrouw had een dorst. Ze had al 4 keer geprobeerd om haar dorst te lessen met een andere man. Maar het lukte niet. En dat zei de Heer Jezus ook. Als je van dat water blijft drinken, dan blijf je altijd dorstig. En dat is wel een beetje de ernst vanmiddag, gemeente. Omdat gij zult geloven, hè? Zo zijn we begonnen. Maar als je nou niet van het water drinkt dat de Heer Jezus je aanbieden wil, je wil schenken uit genade, dan drink je het water wat je door zal drinken eeuwig in de hel. Dan kun je blijven drinken. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zegt de Heer Jezus, die zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Het water dat ik hem zal geven, dat zal in hem worden tot een fontein van water. Dat springt tot het eeuwige leven. Dat is de andere kant. En de Heer Jezus roept ons vanmiddag dus allemaal op om te komen en te drinken. Het Loofhuttenfeest trouwens, dat was dat moment, die laatste dag, die grote dag van het Loofhuttenfeest, dat was een dag dat de mannen en de vrouwen samen waren. En de kinderen. Uit alle lagen van de bevolking waren ze daar aanwezig. En zelfs de vreemdelingen die in de poorten van de stad waren, die deelden mee in de feestvreugde. Een gemêleerd gezelschap. En dan staat de Heer Jezus en hij roept het tot iedereen. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Komen tot Jezus. Dat is het dus. En terwijl dus dit gepredikt wordt, gaat de duivel tekeren. Ik weet niet of u het in de gaten heeft, maar het kan zomaar zijn dat u van nu al van allerlei tegenwerpingen heeft. Ja, maar komen, ik kan niet komen. En nou ja, noem het maar op. Komen tot Jezus. Dat is dus iets achterlaten. Het is altijd zo. Als je van het een naar het ander gaat, dan laat je iets achter. Nou, laat het dan achter. Als de Heer Jezus dus in welmenendheid en in liefde en bewogenheid je roept, kom, ik heb water voor je. Ik heb water van het eeuwige leven. Kom dan. Je bent zo dichtbij. Kom dan. Keer je om naar het licht toe. Dat kan niet komen. Oh, ik heb zoveel zonde gedaan. Ik heb zo'n vreselijke dorst naar van alles en nog wat. Hoe kan ik nou komen? Kom. Kom dan met uw moeite. Zeg het maar, heren. Ik heb vanmiddag gehoord dat ik moet komen tot Jezus. En vouw je handen maar vast. Vouw je handen. En vraag het aan de heren. Heren, ik heb gehoord dat ik moet komen, maar ik kan helemaal niet komen. Want ik heb een hele verkeerde dorst. En ik dorst naar van alles en nog wat, maar naar uw levende woord, daar heb ik geen dorst naar. Kom dan zo. Want God beveelt dat je moet komen. En weet je wat zo mooi is? Als de Heer een bevel geeft, dan mag je komen op grond van zijn bevel, op grond van zijn woord. Dus je hoeft helemaal niet te komen omdat je zelf zo'n goed bezig bent, want dan zal er niemand komen. Niemand. Maar je mag komen op grond van het bevel van de Heer Jezus. Open je mond en eis van mij vrijmoedig. Niet omdat ik zo'n dorst heb, maar op zijn trouw verbond. En al wat u ontbreekt, dat schenkt de Heer Jezus, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Komen tot Jezus, dat is je hand op Jezus leggen. En amen op zijn offer zeggen. Dat is pleiten op wat de Heer zegt en niet wat je zelf vindt. Want dan komt er niemand. Dan zeg het maar, Heere, ik ben arm, blind, ik ben naakt en ik heb een verkeerde dorst, maar hier ben ik. Hier ben ik. Met al mijn viezigheid en met al mijn smerigheid, want u zegt het. En wat daar zo mooi is, als de Heer een bevel geeft, wat we zelf niet kunnen, dan mag je pleiten op wat hij zegt. En tegelijkertijd geeft hij een belofte. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zult opengedaan worden. Drink, kom en drink. En dan komt die belofte. En stromen van levend water zullen uit je buik vloeien. Die in mij gelooft en op mij wacht en mij zoekt. Stromen van water zullen uit uw buik vloeien. Hoe wilt u het hebben, gemeente? Hoe wil je het hebben? Wat een liefde. Wat een liefde. De Heer Jezus belooft je water, levend water. En hij zegt, als je van dat water drinkt, dan zul je er zo vol van zijn dat het vanzelf voortvloeit en naar buiten komt. En de vruchten van het geloof worden zichtbaar in je leven. Je hart is er vol van. Je mond loopt er van over. Alles uit hem. Alles door hem. En hij wil het je schenken. Heb je al dorst? Zo iemand dorst heeft, kom tot Jezus. En hij schenkt u alles in tijd en eeuwigheid. Alles. De vruchten van het geloof worden zichtbaar. In elke gelovige. En misschien heb je er zelf niet eens, je hebt het zelf niet eens in de gaten, maar het gebeurt. Het gebeurt. En de mensen zien het in je omgeving. Daar is wat gebeurd met die jongen of met dat meisje. Met die man of die vrouw. Daar gebeurt wat in de gemeente. In die gemeente in Kralingse Veer. Die mensen die we daar spreken. Die spreken over dingen die wij niet kennen. Dan worden mensen jaloers gemaakt. In Rotterdam. Als je het evangelisatiewerk ook mag pakken. Stromen van levend water zullen uit uw buik vloeien. Het heeft alles te maken met die verticale liefde die de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest in je hart geeft. En als Hij de liefde in je hart geeft, dan ontstaat er wederliefde tot de Heer Jezus. Dat is verticaal en horizontaal. Dan vloeit dat water over. En dan mag je doorgeven. En dan is er iets paradoxaals, hè? Dat geheim van het geloof. Je hebt dus dorst. En tegelijkertijd krijg je water wat je door kan geven. Degene die dorsten, die gaan dat water nog doorgeven ook. Heerlijk, hè? Het is de Heer toch rijk. En dan die stromen, er staat een woord in het Grieks dat betekent een vloed. Een levende stroom, een fontein, het is niet te beschrijven. Er zit een vloeiende kracht achter die niet overgaat. Zo sterk. Komen tot Jezus, wat een belofte. En die binnenste, je buik staat er dan, hè? Dat is dus je zijn. Dat is Psalm 40 vers 9, daar staat, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen en uw wet is in het midden van mijn ingewanden. De Heilige Geest, die buigt je wil om, tegen je eigen vlees in, die schenkt je het geloof en dat zit in je zijn. Je bent zo, je kan niet meer anders zijn. Kom tot die hartelijke overgave. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Stromen van levend water. Een fontein vol van blijdschap. Een rivier van vrede. Wat een evangelie. Wat een evangelie. En de Heilige Geest, en dan staat natuurlijk van ieder die gelooft. Oh ja, dan zouden we nog kunnen denken, ja, ik geloof niet. Dus ik kan toch nog rustig blijven zitten. Oh nee, oh nee. Nee, wilt u daar, als dat zo is, hè, zullen we daarmee stoppen dan? Denkt u echt dat de Heere u het geloof niet wil geven? Als Hij u trekt met koorden van liefde onder de bediening der verzoening, en 2 of 3 in zijn naam aanwezig zijn, dat zal de Heere zelf zijn. En de Heilige Geest, die wil je het geloof in je hart planten. Staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis ook artikel 22 bijvoorbeeld. Hij ontsteekt in jou een oprecht geloof. Oprecht geloof. En wat gebeurt er dan? Als je dan, nou, dan wordt het dus een persoonlijke brief. Dan mag je je lippen zetten aan het levende water. Dan mag je je verzadigen in de fontein. De levensbron, de springader. Persoonlijk. Hij voor mij. Jezus, mijn Jezus. En de Heere wil dat geven. Want Hij heeft geen lust in de dood van één zondaar, ook niet hier in Kralingse Veer. Maar dat zij zich bekeren en leven zouden. Gemeente, als laatste kort. De reactie. De reactie van het volk als de Heer Jezus dus daarin vol ornaat staat. En niemand eromheen kan. En Hij wijst op Gods belofte, die ja en amen zijn, in Christus. Dan zal toch heel dat plein, je ziet het toch voor je, iedereen die valt op zijn knieën. De Messias is gekomen, de Heer Jezus Christus. Toch? Ik lees het niet. Sommigen zeiden, deze is de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. Daar was het feest. Die mochten de Heer Jezus Christus zien volmaakt. Maar helaas, we lezen ook verder. En er staat er dat er tweedracht was onder de scharen om zijnentwil. Tweedracht onder de scharen. Terwijl de Heer Jezus dus daar staat en nodigt, valt er een scheiding. Hoe zit dat met ons vanmiddag? Als er verdeeldheid onder de menigte was op het tempelplein, hoe zit dat met u? Met jou, met mij? Heel eerlijk. Hoeveel bijbelteksten zijn er in u opgekomen? Die u gebruikt om maar niet te komen. Hoeveel bezwaren heeft u gehad tijdens deze prediking? Was het te ruim? Was het te makkelijk? Kon dat zomaar niet? Gemeente, als de Heer Jezus Christus in het middelpunt van de prediking staat, dan valt er een scheiding. Maar dat ligt niet aan de Heer Jezus. En als hij dan vanmiddag zijn hand uitstrekt naar een wederstrevig volk, als hij opnieuw zegt, als er iemand nou dorst heeft, kom dan. Wat doet u dan? Wat doe je dan? Er zijn twee dingen. Het is of komen, of je stuurt Jezus weg. Eén van de twee. Of je komt, hoe dan ook, en wie je bent, wat je ook gedaan hebt in je leven, maar je komt tot de Heer Jezus en je beleidt je zonden en schuld, pleitend op zijn woord, pleitend op zijn belofte, pleitend op het bloed van de Heer Jezus. Of je zegt, mooie preek, voor een ander, maar niet voor mij. Ik hoop het niet, natuurlijk. Als je de Bijbel leest en onderzoekt, en vanuit het Oude en het Nieuwe Testament leest en onderzoekt dat de Heere u gedurig zal leiden, Jesaja 58 bijvoorbeeld. Hij zal je ziel verzadigen in grote droogte. En je zal zijn als een gewaterde hof, als een springader van water, en het water zal u niet ontbreken. Gemeente, de Bijbel staat er vol van. Psalm 36, bij u is de fontein van het leven. In uw licht zien wij het licht. Wat wilt u nog meer als het woord verkondigd wordt? En luister dan niet naar mij. Het zijn de woorden van onze Vader, die vol liefde en bewogenheid tot ons komt. Die levende springader. Wat gebeurt er? Zijn er, onder de menigte in dat tempelplein, die maken het wel heel erg bont. Wat zeggen die? Die zeggen, nou, de Heer Jezus die moest toch komen uit Bethlehem. Of de Messias moest toch komen uit Bethlehem. Uit de zaden van David. Ja, hij komt uit Galilea. Lekker makkelijk. We kunnen door. Ze nemen niet eens de moeite om te vragen waar Jezus vandaan komt. En ze gebruiken een Bijbeltekst, fragmentarisch, tegen Jezus. Dat gebeurt hier. Tegen Jezus. Terwijl als ze het hem hadden gevraagd, hij het uit had kunnen leggen. Ik ben geboren in Bethlehem en ik ben van het zaad van David. Maar ze hoeven hem niet, ze hebben genoeg aan hun eigen godsdienst. Wat scherp, gemeente. Wat scherp. Als het zo is, en dat is het laatste, dan moet ik u waarschuwen. Je mag best weten dat ik dat moeilijk vind. Maar denk dan maar dat het niet mijn woorden zijn. Maar de woorden die ik vanmiddag moet doorgeven. Als er iemand is die in de Zoon gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Eeuwig leven. Maar als u, als jij en als ik de Zoon ongehoorzaam bent, als we niet luisteren naar Jezus, die zal het leven niet zien. En de toren van God blijft op ons. Johannes 3, vers 36. Opdat gij gelooft, gemeente. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die dorst heeft die komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Wat is ons antwoord? Wat is ons antwoord op die oproep van de Heer Jezus? Geen keer als hij komt, in het midden van de gemeente, en u allemaal aanspreekt, u, jou, ik. Zo iemand, als er iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Wat is uw antwoord? Als hij zijn handen uitstrekt en u nodigt, mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Ik wil niet dat je verloren gaat. Geef me je hart. Omdat het door zijn liefde zo gedrongen is. Hij wil niet dat je voor eeuwig verloren gaat. Het gaat om onze ziel. En de Heer Jezus die nodigt en die is zo dichtbij vanmiddag. En hij wil je water geven. Om te drinken. Drink, gemeente. Dit is genoeg. Drink. 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 Zo iemand dorst. Die komen tot Jezus en drink. Wat is ons antwoord? Wat is ons antwoord?